provincie. Maar als het dan op een losmaking aan.
Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Leenert Marcus en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. En ons welkom gaat ook uit naar allen die thuis of elders deze dienst digitaal met ons meevieren. Deze dienst wordt geleid door dominee Looijen uit Zeist. En vanmorgen is er geen organist. Zijn we net achtergekomen, is er iemand die dit orgel kan bespelen? Ik zie nog nergens beweging. Dan zal Willem-Jan ons op de piano begeleiden, totdat er eventueel een organist op komt dagen. De orde van dienst kunt u ook voor de thuisluisteraars vinden op de website en in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 vindt er nog een dienst plaats in deze kerk en deze dienst wordt geleid door professor Immink uit Woudenberg. De bloemen van vanmorgen gaan ter felicitatie aan Nadi heer Gijs Hofman. Hij verhuisde onlangs naar IJsselstein en dit is ook een teken van toch blijvende verbondenheid, al gaat hij elders kerken. En we geven de bloemen ter bemoediging aan Pieter Vlaardingenbroek, die momenteel onder medische behandeling is. Dan heb ik nog enkele mededelingen. David Sterk heeft zijn benoeming tot pastoraal oudeling van wijk 5 aanvaard. Eventuele bezwaren tegen benoeming of de gevolgde procedure kunnen deze week schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba. En deze week dinsdag is ook een bijeenkomst van Via Werk. Wat zijn kernwaarden en doelen in jouw beroep en hoe verhoud je je daartoe? Ook vanuit christelijke waarden, geloof, hoop en liefde. Op dinsdag 30 september om 8:00 staan deze vragen centraal op de tweede avond van Via Werk. Er is ruimte om ook jouw dilemma's te bespreken en het wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Aanmelden kan bij Emiel van Velzen, emiel.vanvelzen@jacobikerk.nl of via jacobi.nl. Aanstaande donderdag 2 oktober om 10:00 is er weer een Bijbel- en koffieochtend in de Jacobikerk, Pelgrimzaal. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. En als je nieuw bent in de gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan aan bij de rode staattafel die hiervoor is ingericht. Na afloop van de dienst is er in het zuidenkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Dat is aan die kant. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
zijn wij nu stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu het tweede vers van Psalm 145. We zijn blij dat er spontaan een organist is. We weten niet wie. De verborgenheid van morgen misschien. We gaan het wel horen. Wij gaan nu een gedeelte lezen uit het dienstboek van de kerk als een voorbereiding, moment van bezinning op de viering van het heilige avondmaal volgende week zondag. En daarna stel ik voor dat we van dezezelfde psalm opnieuw het derde vers zingen. Genadig en barmhartig is de Heer. Psalm 145, het derde vers. Gemeente van Christus, volgende week vieren we het heilig avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen die in hem geloven. Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Gods koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover Hem groter. Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen wanneer wij in gehoorzaamheid aan het woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf met de vragen: heb ik van harte berouw over mijn zonde, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonde wil geven? Alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest. Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus onze Heer. Verkondig dan in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze Heiland. Beleid in gehoorzaamheid aan zijn woord de drie-enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn. Tot zover. Dan zoeken we toch nog even hulp. De pianist van vanmorgen die zo spontaan Willem-Jan aanbood om te begeleiden. Ik weet niet waar die nu gebleven is. Wil je alsnog spelen? Op de piano? Vers 3. Nu moment voor de kinderen. Jullie mogen naar voren komen. Dan kom ik ook. Zo, goedemorgen allemaal. Wat fijn jullie te zien. Ik heb wat meegebracht. Weten jullie wat dit is misschien?
Wat is dat?
Een fluit. Een fluitje. Zouden jullie het doen? Ja? Wil je proberen? Wie wil proberen? Iets harder. Kijk. Weet je waarom ik dat bij me heb? Ik woon in Zeist. Dat is niet zo ver hier vandaan, bij de bossen. En als wij gaan wandelen in het bos, worden we gewaarschuwd dat we moeten oppassen voor Bram. Bram? Wie is Bram? En dat is? Een wolf. Ja, dat hoor ik al hier. Een wolf. En wolven zijn meestal schuw voor mensen. Lopen weg als ze mensen zien. Maar deze wolf, deze noemen hem Bram, die is heel gemeen. Die komt gewoon op mensen af, groot en klein. En dan bijt hij. En ze zeggen, als je nou het bos ingaat, neem een fluitje mee. Want dan kun je hem afschrikken. Nou, ik heb het nog niet nodig gehad. Maar het is wel handig om een bijen te hebben natuurlijk. Toen ik hem kocht, het fluitje, zaten er twee kaarten bij. Een rode en een gele kaart. Waar zou dat voor zijn? Ja, wat je wel en niet mag doen. Nee, het is rood en geel. Ja. Ja, bij voetbal, hè, dan wordt het vaak gebruikt, ja. Die wolf, die kijkt er niet naar natuurlijk. Als je zegt een rode kaart, gaat hij niet, nou oké, ik snap het, ik moet weg. Dat moet je wel bij voetbal. Als je het fout doet, dan moet je het spel uit. Dan heb je het fout gedaan. En geel is een waarschuwing. Van, je moet er wel oppassen, als je zo doorgaat, gaat het niet goed. Weet je, hier in de kerk hebben wij ook spelregels. Die wij horen soms. 10 regels van God. En de Heere God zegt, als jullie daar nou je aan houden, gaat het goed. Met jou en met iedereen, met heel de wereld. Doe nou maar wat ik je zeg. En die 10 woorden kun je ook nog samenvatten in 1 woord. Wat zou nou het belangrijkste woord zijn in het leven? Wat denk je? 1 woord, wat alles om draait. God, ja. Houden van elkaar. Precies, dan komen we in de buurt. 1 woordje. Liefde. Liefde, dat is waar het om gaat. Als we ons daaraan houden, krijgen we zegen in ons leven. En zal het goed gaan. En dat gaan we zingen. Psalm 134, vers 3, het lied van de maand. Dat is hier een zegen op je daal. Ik hoop dat de organist dat ook gehoord heeft. Jullie mogen de kinderdienst. Voor wij gaan lezen uit de Bijbel, willen wij samen bidden om de leiding van Gods geest. Laten we bidden. Trouwe God, u zegenen wij. Uw naam verheffen wij, u koning van het heelal. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden. Van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. En juichend zal men overal bezingen uw recht, o Heer. Uw trouw aan stervelingen. O God, dit is een taal die wij van huis uit niet kennen. Hier wordt het ons geleerd dit na te zeggen en ons eigen te maken. Wij zijn burgers van een wereld die roemt in macht, die wat sterk is en vitaal. Waar zo langzamerhand iedereen lijkt te vechten voor het eigen gelijk. Maar hier in dit huis wordt ons een andere taal op de lippen gelegd. En gaat een boek open dat ons een heel ander verhaal vertelt. Zodat wij zullen erkennen, uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen. Want hoe meer wij ons realiseren dat deze wereld een strijdtoneel is, bent u het die juist dan ons verschijnt en ons tegemoet treedt en belooft ons niet alleen te laten. En ons ervan verzekert dat we nooit alleen voorstaan. Dat u op het meest onverwachte moment ons aanraakt met uw stille overmacht. Met de tekenen van uw trouw. Met uw zegen. Met uw aanwezigheid. In woord en sacrament. Wij bidden u, wees ons zo in dit uur nabij. Open ons de schriften door uw geest die ons verbindt met niemand minder dan Christus Jezus, uw Zoon, onze enige profeet, koning en hoge priester in eeuwigheid. Amen. Wij lezen vanmorgen uit het Oude Testament, uit het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 14. Dat is een Bijbelgedeelte dat begint met heel veel namen. Of wij vroeger thuis als aan tafel de Bijbel lazen, zeiden, nou sla dat maar een beetje over. Het is allemaal zo ingewikkeld. Maar we lezen het toch vanmorgen om een beetje de sfeer te proeven en de situatie in beeld te krijgen. Genesis 14 lezen wij. Toen Amraphel koning van Sinear was, Arjoch koning van Elassar, Kedorlaomer koning van Elam en Tidal koning van Goïm, brak er oorlog uit tussen hen. En koning Bera van Sodom, koning Birza van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Zeboïm en de koning van Bela, het huidige Soar. De laatsten trokken gezamenlijk op naar de Siddimvallei, nu de Zoutzee. 12 jaar waren zij aan Kedorlaomer onderworpen geweest, maar in het 13e jaar waren ze in opstand gekomen. In het 14e jaar rukte Kedorlaomer op samen met de koningen die zijn bondgenoten waren. En zij versloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim, de Susieten in Ham, de Emieten in Saweh-Kiriataim en de Gorieten in het bergland waar ze woonden, het Seirgebergte. Ze rukten op tot aan El Paran aan de rand van de woestijn. Daarna keerden ze terug over En-Mishpat, het huidige Kades, en onderwierpen met harde hand het hele gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die in Gazes en Tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde, samen met de koning van Gomorra, de koning van Adma, de koning van Zeboim en de koning van Bela, het huidige Zoar. In de Siddimvallei leverden deze vijf koningen slag met de vier anderen. Koning Kedorlaomer van Elam, koning Tidal van Goyim, koning Amraphel van Siniar en koning Arioch van Elazar. In de Siddimvallei waren talloze aardpekbronnen. Toen de koningen van Sodom en Gomorra moesten vluchten, kwamen ze daarin terecht. De anderen vluchtten het gebergte in. En hun tegenstanders maakten alles buit wat de inwoners van Sodom en Gomorra bezaten. Ook hun hele voedselvoorraad. Daarna trokken ze weg. Ook Lot, de zoon van Abrams broer, voerde ze weg met al zijn bezittingen. Lot woonde namelijk in Sodom. Dit werd door een vluchteling aan Abraham gemeld, die bij de eiken van de Amoriet Mamre woonde, de broer van Eskol en Aner. Mamre en zijn broers hadden met de Hebreeër Abram een bondgenootschap gesloten. Toen Abram hoorde dat zijn neef gevangen genomen was, bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan. 318 in getal. En achtervolgde Kedorlaomer en diens bondgenoten tot aan Dan. 'S Nachts viel hij hen met zijn mannen van verschillende kanten tegelijk aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Goba, dat ten noorden van Damascus ligt. Alle buitgemaakte bezittingen heroverde hij. Ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen met al zijn bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen. Toen Abram na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawe-vallei, de koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit. Gezegend, zei Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend, zei God, de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Abram gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had heroverd. De koning van Sodom verzocht Abram hem de mensen terug te geven. De bezittingen mocht Abram houden. Maar Abram antwoordde hem: ik zweer bij de Heer, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen: ik ben het die Abram rijk heeft gemaakt. Ik vraag alleen een vergoeding voor wat mijn dienaren hebben verbruikt en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die zich bij mij hebben aangesloten. Laat hen nemen wat hun toekomt. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 7, en daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 10. Daar keert die naam van Melchizedek terug, die zo plotseling verschijnt. En daar wordt het volgende over gezegd. Deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde. Hij lijkt op de zoon van God. Hij is priester voor altijd. Geef u rekenschap van zijn grootheid. Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. De afstammelingen van Levi, die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen van het volk. Dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook nakomelingen van Abraham zijn. Maar hoewel hij niet met hen verwant was, heeft Melchizedek tienden geïnd van Abraham en hem gezegend aan wie de beloften gedaan zijn. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien worden in het ene geval tienden ontvangen door sterfelijke mensen, in het andere door iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Zo zouden we dan kunnen zeggen dat ook Levi, de ontvanger van tienden, tienden afgedragen heeft, en wel via Abraham. Aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen Melchizedek Abraham tegemoet kwam. Dit is Gods woord, zalig die het hoort en het bewaart. Amen. Wij zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 110, de priester-koning-psalm, waarin ook nog een keer Melchizedek voorkomt. Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. Na de verkondiging is er gepland, een muzikaal moment. Maar ik weet niet of we het van de huidige organist mogen verwachten dat hij dat even improviseert. Als hij dat doet, is hij daar vrij in. In ieder geval, aansluitend daarna zingen we gezang 173, versen 3, 4 en 5. Dat is een lied dat eigenlijk thuis hoort in de 40 dagen tijd. Maar gezien het onderwerp van vanmorgen, denk ik dat het hier heel goed bij aansluit. Gezang 173, 3, 4 en 5. Gemeente van Christus. Het wemelt in Genesis 14 van de koningen. Het is een kluwen van koningsnamen en vorstentitels. En daartussendoor beweegt zich Abraham. Opeens ontpopt hij zich als een legeraanvoerder. Een guerrilla-strijder bijna. Die met een Gideons legertje de tegenstander verrast en overwint. Vier koningen voeren oorlog tegen een coalitie van vijf. Je moet je dat ook weer niet voorstellen als iets reusachtigs. Het gaat om stadsvorsten, een soort burgemeesters of stadsbaronnen, die hun eigen burgerwacht op de been brengen. En die erop uit zijn om hun eigen stad of hun eigen regio goed op de kaart te zetten. En daar in ieder geval zelf baas over te zijn. In het tumult tussen deze krijgsheren loopt Abrahams neef Lot gevaar. En dat is voor Abraham reden genoeg om zich te mengen in deze onderlinge strijd. Er vallen wel rake klappen. Tussen Sodom en Damascus golft de strijd heen en weer. Maar Abraham veegt als een bezem het hele land schoon en hij staat tenslotte als een held voor God. Tenminste, voor een verschijning die opeens uit de lucht komt vallen en ook al koning heet. Melek Zedek, koning van de gerechtigheid. Een vorstelijke verschijning die kennelijk God zelf vertegenwoordigt. En Abraham staat erbij met een houding van, ach, ja, nou, het was niks, ik deed mijn plicht. Ik heb het gewoon gedaan. Wonderlijk verhaal eigenlijk. Je vraagt je af wat wij hier nu mee moeten. En vooral die figuur van Melchizedek stelt ons voor een raadsel, want waar komt die zo plotseling vandaan? Wie is die eigenlijk? Ja, wat is hier gaande? Laten we eerst naar Abraham kijken. De actie die hij onderneemt is veelzeggend. Om het met de theoloog-dichter Willem Barnard te zeggen, er zit een ironische en een Irenische kant aan. Ironisch is dat Abraham met een klein leger van welgeteld 318 man een imposante alliantie verslaat. Dat zou niet moeten kunnen en toch gebeurt het. De tegenstander wordt te kijk gezet. Overmacht hoeft niet altijd een kwestie te zijn van groot en veel. Dat kan allemaal omvallen. Zeker als het donker wordt, iedereen in de slaap wordt verrast. En zo zal het altijd gaan in het Rijk van God. Het kleine, het nietige, het geringe, beschaamd wat groot en machtig is. Als ik zwak ben, zal Paulus later zeggen, dan ben ik machtig. Want de kracht van God, wordt in zwakheid volbracht. Maar er zit ook een Irenische kant aan, een vreedzame kant. Omdat het Abraham alleen gaat om het herstel van geleden onrecht. Niet om een tegenbewind op poten te zetten, of een nieuw imperium te vestigen, of zijn gebied uit te breiden. Hij is niet uit op buit, welvaart, bezit. Het is alsof hij zijn visitekaartje afgeeft en aan iedereen laat zien hoe in dit land, op dit grondgebied, aan de grens met Syrië geleefd kan worden. Het is de proeftuin van een eerlijke samenleving. Het beloofde land zal in elk geval een land zijn waar plaats is voor recht. En niet voor onrecht. Voor vrede. Ook als die bevochten moet worden. Zo is het bedoeld. In de omgang met mensen. In de verhouding van de machten. En hier zie je dat even oplichten. Het gaat om recht en rechtvaardigheid. Op de manier van de zachtmoedigheid en de zelfverloochening. Dat betekent dat je even heel duidelijk kan laten voelen dat er grenzen zijn, maar je gaat vervolgens niet op je strepen staan. Dit is de boodschap van het vrederijk. Dat verhoudingen omkeert. Waar een ander hart klopt. En waar met andere ogen gekeken wordt. Waarin mensen als lot niet aan hun lot worden overgelaten. Abraham had ook kunnen zeggen, nou ja, daar ga je, Lot. Eigen schuld, dikke bult. Had je er maar niet voor moeten kiezen om in deze welvarende vlakte tussen al deze dikdoeners en druktemakers te gaan wonen. Dat krijg je ervan als je laat verleiden door welvaart en overvloed. Nee. Nee, in dit land gaat het er anders aan toe. Hier kijk je naar elkaar om. Hier regeert de liefde. Hier sticht je vrede. En als dit het plaatje is dat Abraham heeft laten zien van wat God ten diepste bedoelt, als hij dat getoond heeft en getoond heeft wat de ethiek is van een gerechtvaardigde oorlog, treedt opeens die koning van Salem, de koning van de vrede, hem tegemoet, Melchizedek. En het is alsof nu, zegt Willem Barnard, het is nu alsof het hele woordenboek van het koninkrijk van God wordt voorgelezen. Alle kernwoorden die daar maar mee te maken hebben, komen nu voorbij. De koning van het recht, priester van de stad die vrede heet. Koning van Salem. Dat klinkt al als Jeruzalem. Hier wordt al een voorschot genomen op wat allemaal nog komen gaat. Want zo lang heeft God deze stad dus al op het oog. Daar vandaan zal zijn scepter niet wijken. Jeruzalem, de eeuwige stad, die niet alleen op bergen gelegen is, maar waar de Allerhoogste God zijn zetel heeft. Ja, het is een diep geheimenis eigenlijk van wat hier allemaal gebeurt. Want we hadden nooit eerder van Melchizedek gehoord en we horen later ook nooit meer van hem. Dan alleen nog een keer in een psalm, psalm 110... Hij verschijnt en hij verdwijnt. Een koning die tegelijk priester is. En hij geeft aan Abraham brood en wijn. Om hem te sterken, dat hij weer op krachten komt. Maar ja, dat hoef je bij ons maar één keer te zeggen. En wij denken onmiddellijk aan het avondmaal. Waar brood en wijn ook ons gegeven worden, zodat ook wij even kunnen uitrusten van alles waar wij mee te strijden hebben. Brood en wijn om het vol te houden en niet te bezwijken. Deze koning van Salem, priester van de Allerhoogste, deelt voor ieders oog brood en wijn. Het is alsof God zelf hier naar voren treedt en verschijnt op een manier als nooit tevoren. Even iets van zichzelf laat zien en zich toont als de meerdere van de overwinnaar. Hij staat boven Abraham, want hij zegent hem. De meerdere zegent immers altijd de mindere. En in deze zegen treedt Melchizedek op als een middelaar. Hij verbindt twee partijen aan elkaar. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. En gezegend zij God de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Melchizedek verbindt Abraham met God en God met Abraham. Het is een intens moment van toewijding, van de invulling van een verbond, Voortaan horen jullie helemaal bij elkaar, Abram. Jij met God en God met jou. Het was je tot nu toe misschien nog niet zo duidelijk allemaal. Want God heeft in jouw leven gesproken, je geroepen en je bent met hem op weg gegaan. Je hebt altaren voor hem opgericht en zijn naam aangeroepen. Maar ik laat je nu in ieders bijzijn weten dat jij de gezegende van God bent. Jouw hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en niet laat gaan wat hij begon. Daar hoort dan nog een offer bij, kun je zeggen. Dat de toewijding bekrachtigt, want Abraham schenkt aan Melchizedek het tiende deel van de buit die hij heeft overwonnen. En even later zal hij de hele buit teruggeven aan de koning van Sodom. Waarmee hij laat zien, zo liggen de verhoudingen. Wat ik heb, dat heb ik ontvangen. Het is niet van mij, het behoort u allemaal toe. En wij, we staan erbij, we horen het, we kijken ernaar vanmorgen. Maar daar is het verhaal niet mee afgelopen. Opeens duikt even later die naam van Melchizedek weer op in een brief aan mensen die dreigen af te haken. Nog één keer wordt een poging gedaan ze te laten zien wat je verliest als je het geloof in Jezus loslaat. De brief aan de Hebreeën is waarschijnlijk geschreven aan mensen die de weg van het geloof van Jezus te moeilijk vonden. En terug wilden naar hoe ze vroeger leefden. Waarschijnlijk waren het christen geworden Joden die weer terug wilden naar vroeger. Toen het allemaal veel makkelijker en veel duidelijker leek. Door je gewoon aan de regels te houden. Niet moeilijk doen met al het gedoe rond Jezus. En dat kruis en waar dat allemaal dan voor nodig is. En of dat ook dan nog iets uitwerkt. Want we zien er helemaal niets van en door veranderen in deze wereld. Ga niet terug, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Want dan ga je precies voorbij aan waar het nu allemaal om te doen was. Want Abraham heeft hiernaar uitgezien. De dag, de tijd van Christus. Daar heeft hij al van heel ver iets van gezien. Juist in die ontmoeting met Melchizedek. Toen zag hij het. Er is brood en wijn. En Abraham zag het. God aanvaardt mij. Hij zegent mij. Met deze genade en met deze God valt te leven. Er is een middelaar die ons aan elkaar verbindt. En dankzij hem leef ik. Leef ik door het geloof. Niet door wat ik allemaal moet doen. Door wat ik er allemaal van terecht moet brengen in mijn leven. Maar door genade die hij mij bewijst. Want kijk eens goed, zegt de Hebreeënbrief. Kijk eens, die priesters die later uit Abraham zijn voortgekomen uit de stam van Levi. Waren ook in feite de minderen van Melchizedek. Hebben zich aan hem onderworpen. Via Abraham hebben zij, als je het allemaal in de tijd terugrekent. Met de hun geschonken offergaven. Ook aan Melchizedek afgestaan wat hem toekwam. Ook zij hebben hem in feite geëerd en al hun offergaven aan hem gegeven. Dus denk nou niet dat jij God een plezier doet door je heil opnieuw te zoeken bij al die offers die jij opnieuw weer zelf wilt brengen. Maar zoek je heil bij de koning van de vrede, de priester van de gerechtigheid die jou zegent. Aanvaard de zegen van Jezus, die voor ons dezelfde koning en priester is. Want dat is genoeg. Meer is er niet en meer heb je ook niet nodig. Ga niet terug achter Jezus. Ga niet aan hem voorbij. Voor veel mensen is dat een moeilijk punt. Geloof is oké. Geloof in God ook. Want er zal wel iets zijn. En er moet ook wel iemand zijn. Een hand die mij redt. Of een kracht die mij draagt. Maar Jezus, waarom draait alles telkens weer om hem? Omdat hij het is die ons tegemoet treedt. In deze wereld verschijnt. Als mens onder de mensen. Niet omdat wij hem verzonnen hebben. Of omdat de kerk hem bedacht heeft. Hij komt onszelf naderbij. Hij dient zichzelf aan. Zomaar opeens. Even onverwacht als Melchizedek. Opeens is hij daar. Altijd weer. Staat hij in het midden met brood en wijn. Priester van de vrede. Koning van de gerechtigheid. En misschien treft hij je wel juist op het hoogtepunt van je leven. Als je de buik binnen hebt. Als alles op zijn plek is gevallen. Als je het helemaal voor elkaar hebt. En je ook werkelijk wat goeds hebt gedaan. Echt het beste wat in je is hebt laten zien. Je stond klaar voor een ander. Je hebt ieder gegeven waar die recht op heeft. Je hebt ervoor gezorgd dat lastige problemen werden opgelost. Je deed wat je kon. Je deed het graag en het gaf je ook energie. En dan opeens, als uit het niets, staat Jezus daar. Dient hij zich aan, te midden van alles. Die wonderlijke, onuitsprekelijke verschijning van God, midden in deze mensenwereld. Om jou te zegenen. En tegen je te zeggen, ik verbind jou met God. En God met jou. En hij presenteert brood en wijn. Tekenen die ons zozeer bepalen bij de bedoelingen van God. Dat je niet aan hoeft te twijfelen dat God zijn zegen met jou deelt. Dat er een overwinning zelfs in het verschiet ligt. Dat je toekomst niet onzeker is. Maar je glansrijk doet overwinnen. In die twee tekenen, brood en wijn, concentreert zich heel het christelijk geloof. In gebroken brood, in vergoten wijn. Als de tastbare bewijzen van een lichaam dat gebroken is. En van bloed dat voor je vergoten is. Waar alles getuigt van dood en leven. Van ondergang en overwinning. Van verlies en van winst. Van vernedering en verhoging. Ben je ervan gediend? Wil je ze aanvaarden? Hier ligt de zekerheid dat je je niet vergist. Want maar al te vaak is het leven en het leven met God een waagstuk. Wij zoeken naar duidelijkheid, maar vinden geen antwoorden. We mikken op zekerheid, maar vinden nergens houvast. Behalve hierin, in brood en wijn, het sacrament van Christus. De verborgene die bij ons is. Wij hebben een unieke hoge priester. Daar loopt het op uit. Ieder die door hem tot God komt, kan hij volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft en zo voor ons kan pleiten. Een hoge priester als hij hadden we nodig. Die altijd voor ons bidt. Aanvaard hem dan. Aanvaard zijn gaven. Laat je zegenen. Erken hem als je meerdere. En vervolg je weg met vrede en met vreugde. Jezus, de haard van uw aanwezigheid, zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. Ons is een lofzang in de mond gegeven. Sinds gij de weg van het offer zijt gegaan. Amen. Met heel de kerk over de hele wereld belijden wij vanmorgen ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laat ieder die het geloof wil belijden dat met mij spreken en ik wil u bij vragen daarbij te gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Wij zingen gezang 109, vers 1, 2 en 6. Thank you. voorbeden en dankzegging willen wij danken voor de vele mensen die gisteren in de kerk zijn geweest met de Camini, pelgrimstocht. We danken ook voor de geboorte op 22 september van Bram, dat is een andere Bram, zoon van Erik en Astrid Oevermans en broertje van Lotte en Fieke. Bevalling, lees ik hier, is goed gegaan en iedereen maakt het gelukkig goed. En we doen voorbeden voor Pieter Vlaardingenbroek, die onder medische behandeling is. Laten wij samen danken en bidden. Goede God, bewaar ons ervoor om niet onverschillig te worden en anderen aan hun lot over te laten. Bewaar ons ervoor om weg te kijken wanneer anderen in nood verkeren. Laat onze naasten zijn voor wie kansloos zijn geworden. Want er is een ander die voor ons in de bres is gesprongen, Jezus. Hij heeft het voor ons opgenomen en is voor ons door het vuur van de beproeving gegaan, om ons te bevrijden uit de greep van het kwaad en de macht van de duisternis. Ja, zijn aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Wij vieren dat volgende week. Wij vieren zijn aanwezigheid in de tekenen van brood en wijn. En we zullen dat blijven doen met heel uw kerk, over heel deze wereld, totdat hij komt. Wij danken u, o God, voor alle goede gaven die u schenkt. Voor mensen onderweg, op zoek, die ook hier komen, in deze ruimte. En daar iets mogen ervaren van uw aanwezigheid. Van hoogte, lengte, breedte. Van uw heil. Laat deze plek getuige zijn van de eeuwigheid. We danken u, Heer onze God, met de familie Erik en Astrid Oevermans voor de geboorte van zoon Bram. Dank u dat alles goed is gegaan. Zegen hen in dit kind. En laten we ook zelf steeds ervaren als we ouders worden en opnieuw ouder worden, dat we kinderen blijven. Kinderen van u, om de weg van uw koninkrijk te gaan in alle dingen. We bidden u ook voor elkaar als we denken aan Pieter Vlaardingenbroek. Wees hem zeer nabij in de behandeling die hij ondergaat. Gedenk de nood, o God, van zoveel die leven vandaag in doodsgevaar. Die lijden onder geweld, uitbuiting, misbruik. En we bidden u voor wie het spoor bijster raken in hun denken en hun doen en in chaos terechtkomen. In onze voorbeden bidden wij u vanmorgen met een lied van de kerk voor hen die ons regeren, om ootmoed en verstand, dat zij bewaren hecht en recht al de getuigenissen die ons zijn aangezegd. We bidden ook om vrede, de aftocht van geweld. Heer, dat wij niet vergeten hoe gij de namen telt. Bewaar het land voor overmoed en voor het blinde razen, de stemmen van het bloed. O God, gij moet regeren tegen het onverstand. Wij dienen vele heren tot schade van het land. Gij zijt genade. Uw bevel doet leven en vergeven. O God van Israël. In het moment van stilte zeggen wij u wat ons op het hart ligt. Dat bidden wij u in de naam van Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat was het geluid van het koninkrijk, denk ik dan. Het woord is aan de diaken van dienst.
Goedemorgen, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor de voedselbank. De voedselbank is voor mensen die in financiële nood zitten. Ze ondersteunen mensen met een voedselpakket en in Utrecht doen we dat op 8 plekken met zo'n 100 vrijwilligers. Elke week opnieuw. De missie van hen is voor elkaar tegen voedselverspilling. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De opbrengst daarvan is een aanvulling op de actie Kerkbalans voor de kosten die wij als wijkgemeente maken. En de derde collecte is de zendingscollecte en die is dit kwartaal voor het werk van Wilbert en Rima van Sane in Libanon. Wilbert is uitgezonden door de GCB en Kerk in Actie en werkt als theologiedocent en studentenpastor. Hij is verbonden aan de Near East School of Theology, die predikanten opleidt en bijscholing geeft aan voorgangers. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerkapp, via de instructies die u vindt op de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Wij zingen ons slotlied gezang, lied 870, vers 1, 2 en 3 en 6, 7, 8. een diepe buiging. Chapeau voor de organist die vanmorgen wilde invallen. Zeer veel dank. We zien je niet, maar we hebben je wel gehoord. Gaan wij van hier deze dag in en deze week in met vrede en met de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u vrede. Amen.